Psalm 41, gemeente, zingen we na de verkondiging. Niet zo'n bekende psalm, maar een belangrijke psalm over welzalig degene die zich verstandig gedraagt tegenover de ellendigen. Ik ken uw gunst, ik ken uw trouw hieraan, dat zich mijn vijand niet beroemen zal, wel gij mij bijstand biedt. Coupletten 1 en 6 van Psalm 41 zingen we na de verkondiging. De tekst voor de verkondiging is het gedeelte wat we hebben gelezen in Lucas 10. We lezen de versen 36 en 37 nogmaals. Maar Jezus, naar aanleiding van die geschiedenis, een vraag stelt aan die wetgeleerden. Wie van deze drie, priester, leviet, Samaritaan, wie van deze drie denkt u dat de naaste is geweest van hem die in handen van de rovers was gevallen? En hij, die wetgeleerde, zei, degene die hem barmhartigheid heeft bewezen. En Jezus zei tegen hem, ga heen en doe u evenzo. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, het is een prachtig verhaal. Dat verhaal over die barmhartige Samaritaan. Verhaal over naastenliefde, daar gaat het vanmiddag over. Ik begreep dat dat zo behoorlijk ook in lijn ligt met vanmorgen. Het verhaal dat gaat over die man die daar halfdood langs de kant van de weg ligt, op de weg tussen Jeruzalem en Jericho, overvallen door rovers. En die rovers die hebben hem zijn kleren van zijn lijf getrokken, ze beroven hem en ze laten hem halfdood achter. Soms hebben we het over de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, maar ja, dat staat er niet eens. En ik zou ook zeggen, het is een levensecht verhaal. Het zou zo destijds uit de Jerusalem Post kunnen komen. Reiziger beroofd, voor dood achtergelaten. En dan zouden mensen zeggen die de krant lezen, van ja, inderdaad, het is ook een gevaarlijke weg daar. Er gebeurt nogal eens wat. Trouwens, als u daar zelf geweest bent, dan weet u, hè, van Jeruzalem naar Jericho, dat is een op een gegeven moment een hele eenzame weg. Ik was daar een keer aan het eind van de middag met een gids en een groep. En de gids werd toen toch wel een beetje zenuwachtig van, het wordt nou wel tijd dat we hier vandaan gaan. Moet je niet alleen zijn. Nou, dat verhaal over naaste liefde gaat verder, want als die man daar dan ligt langs die kant van de weg, dan komt er iemand langs. Je zou zeggen, er lijkt hulp te komen voor die man. Het is een priester. Nou, dat moet toch, om zo te zeggen, goed komen. Die priester die zal hem wel helpen. Maar als die priester die man ziet liggen, dan loopt hij aan de overkant voorbij. Hè? We zouden zeggen, hij loopt er met een grote bocht omheen. En dan denk je bij jezelf, waarom? Waarom? Nou ja, dat staat er niet bij. Blijkbaar is dat ook niet zo heel erg belangrijk. Die priestergemeente die kan allerlei redenen gehad hebben natuurlijk. Hij is klaar met zijn werk in de tempel en hij wil naar huis, richting Jericho. Zijn vrouw zit om hem te wachten. Of, kan ook, hij wilde zich niet verontreinigen, want ja goed, die man ligt daar half dood, maar dat kan hij vanaf een afstandje natuurlijk ook niet zien. En als hij als priester een dode zou aanraken, ja, dan verontreinigt hij zichzelf. Of, kan ook, hij is gewoon bang. Want kijk, wij doen vaak wel alsof we van die ontzettende helden zijn, hè? Dat we allerlei dingen durven, maar als het erop aankomt zijn heel veel mensen helemaal geen held, zijn ze bang. Straks doen die rovers met mij precies hetzelfde. Nou ja, kan allemaal, het staat er niet. Maar het is wel belangrijk om even voor jezelf vast te houden. Hè, van, die man kan allerlei redenen hebben gehad, moet je niet gelijk zo negatief over die man gaan doen. Maar die kan allerlei redenen gehad hebben om toch maar met een boog om die man heen te lopen. En dat terwijl hij die man half dood ziet liggen. Ja, dat ook. Staat het nadrukkelijk. Hij ziet hem en hij gaat aan de overkant voorbij. En dan even later, dan komt er weer iemand langs. En nou ja, weer denk je, nou, dat kan wel goed aflopen, want dit keer is het een leviet. Maar hij gaat dezelfde weg als de priester. Hij ziet die man liggen. Weer staat er heel nadrukkelijk. Hij ziet hem liggen, maar hij gaat aan de overkant voorbij. Weer met een bocht eromheen. Kies hetzelfde pad als de priester. Kijk heel even naar die personages die Jezus hier opvoert. Die priester en de leviet, want dat zijn dus niet zomaar mensen, maar dat zijn knechten van God, hè? Nou ja, jongens en meisjes, een leviet en een priester, dat zijn mensen die werken in de tempel. Knechten van God. En dat zijn dus mensen van wie je mag verwachten dat ze zullen helpen. Toch? Daar mag je van verwachten dat ze met ontferming bewogen zijn ten opzichte van die man in nood. Maar nee dus. Kerkmensen, gemeenten, die kunnen soms ontzettend tegenvallen. Amstdragers ook trouwens. Er zijn heel wat mensen op afgeknapt en daardoor de kerk uitgegaan. Hè? Omdat ze teleurgesteld raakten in kerkgangers. Moeten wij het natuurlijk ook bedenken. Ook rondom evangelisatiewerk zou ik zeggen. Dat je geen afknapper bent voor een ander. Zoals die priester en die leviet. En dan komt die derde. Dit keer geen priester... Of een leviet. Niet een knecht van God, maar een zakenman. Zo komt hij in ieder geval in het vervolg van het verhaal op ons over. Hij is op reis, heeft een rijdier. Hij heeft genoeg contant geld op zak. Straks betaalt hij aan de herbergier 2 penningen. 2 denariën. 2 keer het dagloon van een arbeider. En hij zegt tegen die herbergier, als u meer nodig hebt, dan betaal ik dat als ik terugkom. Ik kom weer terug en dan moet je maar zeggen wat je nog van me krijgt. En wat dan heel belangrijk is, die man is een Samaritaan. Nou ja, als je weet dat de relatie tussen Joden en Samaritanen... destijds net zo gespannen was als die tussen Joden en Palestijnen vandaag, dan weet je het genoeg. Maar in dat verhaal over naaste liefde geeft die Samaritaan, uitgerekend die Samaritaan zou je zeggen, het goede voorbeeld. Weer staat er dat hij die halfdode man ziet voor de 3e keer nou. Net als die priester en de leviet ziet ook die Samaritaan die man daar liggen. Maar anders dan die andere 2 gaat hij niet aan de overkant voorbij en met een bocht om hem heen. Maar komt hij in zijn buurt. Dat staat er zo mooi, hè. Hij kwam in zijn buurt. Vers 33. Hij houdt zich niet afzijdig. En dan vers 34 gaat het nog een stap verder. En hij ging naar hem toe. En dan zie je hem, ja, je ziet hem gaan zitten op zijn hurken bij die man. Kijk nog trouwens even hoe het er staat, hè? In vers 33. Hij kwam in zijn buurt en hij zag hem. En hij was met innerlijke ontferming bewogen. En dan staat er en hij ging naar hem toe. Hij was met innerlijke ontferming bewogen. En die man, die Samaritaan, die verleent eerst de hulp bij ongelukken. Hij verbindt de wonden. Hij verzorgt ze met olie en met wijn. Hij ontsmetten. Verzachten. En voorzichtig zet hij die man op zijn rijdier. En hij brengt hem naar de herberg. En hij verzorgt hem. En als hij de volgende dag weer door moet, dan zegt hij dus, zeg maar wat het verder kost en geef mij de rekening maar. Prachtig. Moet je natuurlijk horen met de oren van toen. Hè. Dit is nou wij zouden vandaag zeggen, een Palestijn die geen dood en verderf zaait, maar die een Jood helpt. Prachtig voorbeeld van naastenliefde. Dat is het verhaal. En de boodschap is dan natuurlijk duidelijk. Zorg ervoor dat je lijkt op die Samaritaan. Dat je niet hetzelfde doet als die priester en die leviet die zich niks aantrekken van het leed van een ander. Ze zien het wel, maar doet ze uiteindelijk verder niks. Maar nee, wees met ontferming bewogen over mensen in nood. Of in de woorden die aan het einde van dit verhaal staan, hè, als Jezus nou vraagt aan die wetgeleerde, wie is nou een naaste geweest? Degene die barmhartigheid bewijst. Zorg dat je mensen barmhartigheid bewijst. Barmhartigheid. Dat woord barmhartigheid, vers 37, dat heeft trouwens alles te maken met dat woordje innerlijke ontferming in vers 33. Het heeft te maken met je binnenste, hè? Innerlijke ontferming, dat heeft te maken met je ingewanden. Net als dat woordje barmhartigheid, hè? Dat zijn van die woorden, zijn van die Bijbelwoorden waarvan je zegt, ja, die moet je gewoon leren. Barmhartigheid is zo'n woord. Eigenlijk een heel oud Nederlands woord, jongens en meisjes, hè? De barmhartigheid, dat komt van een Nederlands woord, barmen, dat betekent branden. Hè? Barmhartigheid, dat je een brandend hart hebt. Zeggen wij natuurlijk nog in onze taal, hè? Dat je iemand een warm hart toedraagt. Een warm hart toedragen. Dat wil zeggen dat je er voor iemand wil zijn. Dat je iemand lief hebt. Die Samaritaan, die draagt die halfdode man een warm hart toe. Kijk maar wat hij doet. Dus zorg dat je lijkt op die Samaritaan. Jezus zegt, ga heen en doe u evenzo. Zorg voor je naasten. Persoonlijk, als gemeente, moeten we vasthouden vanmiddag. Want het gaat in dit verhaal inderdaad over naastenliefde. En ik dacht van de week bij de voorbereiding, Wat hebben we dat nodig, hè? In onze harde wereld? Wat is er een ellende? In onze gepolariseerde samenleving? In een samenleving waarin er zoveel ik is en zo weinig wij. Het is ook vandaag, gemeente, veel makkelijker om even met een boog om een ander heen te lopen dan dat je je het leed van een ander aantrekt, toch? En daar kun je allerlei redenen voor hebben, wij ook, hè? Daarom zei ik, moet je even in je gedachten houden. Die priester en de leviet kunnen er allerlei redenen voor hebben, wij ook. We kunnen allerlei redenen hebben. Zeg, ja, ik kan ook niet iedereen helpen en ik heb het ook druk en ik moet ook dit doen, ik moet werk doen en ja, nou, ik kan ook niet alles. Nee, dat is allemaal waar. Maar hoe zit het eigenlijk met dat barmhartigheid bewijzen? Als ik die geschiedenisgemeente lees van die barmhartige Samaritaan, dan denk ik weer, er zijn misschien wel mensen buiten de kerk die ons een veel beter voorbeeld geven dan we zelf vaak doen. En daarom zorg dat je lijkt op die Samaritaan. Maar ja, zo'n pleidooi gemeente voor naastenliefde kan ook weer plat worden. Moralistisch, wettisch misschien ook wel. Doe wat goeds voor een ander. He, alsof wij dat dan moeten gaan doen. En daarom is het belangrijk om die geschiedenis, om dat verhaal van die barmhartige Samaritaan wel in zijn verband te lezen vanmiddag. Want waarom vertelt Jezus nou dit verhaal? Nou, het begint allemaal met die vraag van die wetgeleerde. Hij stond op om Jezus te verzoeken. Daar staat het, zo begint het. Onheilspellend dus, hè. Hij stelt een val open voor Jezus en hij kijkt of Jezus erin trapt. Al stelt die man trouwens wel een levensvraag. Meester, rabbi, zo noemt hij Jezus. Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Nou, even afgezien, gemeente, van zijn beweegredenen. Wat een prachtige vraag is dat, hè? Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Zit u daar wel eens mee? En jij? Wat moet ik nou doen om het eeuwige leven te beërven? Stel je wel zo'n vraag. Jongelui, aan je dominee of catechisatie. Of als er huisbezoek komt. Heb je gelijk wat goeds natuurlijk om over te praten. Hè? Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Stel je vraag was aan elkaar. Aan je ouders. Aan je kinderen. Als je een man hebt, aan je man. Of als je een vrouw hebt, aan je vrouw. Of leef je zo plat, gemeente, dat je uiteindelijk niet veel verder kijkt dan vandaag en morgen. Alsof dit leven een eeuwig leven zou zijn. Hoe krijg ik deel aan het eeuwige leven? Wat een vraag. En wat voor antwoord zou je dan trouwens verwachten? Iets over Jezus toch, of niet? Bekeer u en geloof het evangelie. Zoiets, hè. Hangen bij ons bij Katwijk allerlei, van die wandborden op met bijbelteksten. En de kruising hangt op het ogenblik. Bekeer u en geloof het evangelie. En dan denk ik altijd van ja, dat snap ik wel. Ik weet niet of een niet-christen eigenlijk nog wel snapt wat ermee bedoeld wordt. Maar voor ons is dat nog wel, denk ik, zo met elkaar wel begrijpelijk. Dus ja, inderdaad, daar worden we toe opgeroepen om ons te bekeren, om het evangelie te geloven. Nou ja, zoiets zou je verwachten. Want ja, bij die wetgeleerden, daar mag je ook wel verwachten, toch? Dat je in geloof buigt voor God. Toch gaat net wat anders hier. In het antwoord. Jezus, je zou bijna zeggen, Jezus volgt hier de gangbare Joodse theologie. Of liever gezegd, hij volgt hier het Oude Testament. Wat staat er in de wet, in de Torah geschreven? Wat leest u daar? Of misschien moet ik wel vertalen, hoe leest u? Hoe lees je eigenlijk je Bijbel? Hoe leest u? Voor jezelf dus. Nou ja, op die vraag, gemeente, kan die wetgeleerde heel makkelijk antwoord geven. En hij dreunt het antwoord op. Hij antwoordde en zei, u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht, met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. Hij kan ze wel dromen, die woorden. Dan zegt hij al een paar keer per dag op. Dat hoef je een wetgeleerde niet twee keer te laten zeggen. Hij weet best wat er in de Torah van hem gevraagd wordt. En Jezus zegt, ja, u hebt juist geantwoord. Doe dat en u zult leven. Dat is dus het antwoord, hè. Als je houdt aan de Torah, als je houdt aan de geboden van God, dan bereik je het eeuwige leven, want daar heeft God die geboden, die Torah voor gegeven. En dat antwoord zou genoeg moeten zijn. Want Jezus bevestigt hier immers de Torah. Hij is niet in die valstrik getrapt. Maar dan vraagt die wetgeleerde toch nog verder. Hij, Hij wilde zichzelf rechtvaardigen, staat er dan. Dat betekent zoiets als hij geeft zichzelf nog niet gewonnen. Hij probeert nog een keer om Jezus te verzoeken. Want ja, Heer Jezus, wat u zegt, dat is me wel duidelijk. Ben eens een wetgeleerde. Maar dan heb ik nog een vraag. Wie is mijn naaste? Over wie hebben we het dan? Dat was destijds onder Joden een vraag. En er werden verschillende antwoorden gegeven. Waar mensen die zeiden van, je naaste, dat is je eigen groep. Fariseeën bij Fariseeën, Sadduceeën bij Sadduceeën enzovoort. Hè? Bij je eigen groep. Anderen zeiden, nou ja, dat is wel een beetje weinig. Het gaat natuurlijk om alle Joden. Je naaste. En er waren er ook nog mensen die zeiden, ja, maar ja, je kan toch niet zomaar stoppen hè, bij onze grenzen, onze landsgrenzen en de grenzen van ons volk. En dat gaat over alle mensen. Nou, Jezus moet het maar zeggen. Wie is mijn naaste? En in dat kader begint de Heer Jezus dan over die barmhartige Samaritaan. Verhaal over naastenliefde, maar wel op een bijzondere manier. Want, heb je dat gemerkt? Die vraag is, wie is mijn naaste? Maar aan het einde van die geschiedenis zegt Jezus, vers 36, wie van deze drie denkt u dat de naaste is geweest van hem die in de handen van rovers is gevallen? Het gaat dus niet om de vraag, wie is mijn naaste, maar voor wie ben jij een naaste geweest? Wie kan er nou van jou zeggen, dat is mijn naaste? Die heeft me geholpen. Het gaat niet over wie je naaste is, maar voor wie je naaste bent. Om dat even uit te leggen met het verhaal. Als Jezus antwoord had gegeven op die vraag, wie is mijn naaste? Dan had hij dat verhaal anders verteld. Had hij verteld van, er was een man die kwam van Jeruzalem naar Jericho. En onderweg zag hij drie mensen half dood langs de kant van de weg liggen. Een priester, een leviet, een Samaritaan. En dan zou die man hebben gaan kijken en zeggen, ja, wie moet ik helpen? Die Samaritaan, ja. Maar ja, die hoort niet bij ons. En die Samaritaan, die haat ons volk, dus ja, nou, die laat ik liggen. Maar ja, dan, hè, moet je dan die leviet helpen of die priester? Nou, je voelt wel, dan kom je natuurlijk in allerlei afwegingen terecht. Hoort iemand nou wel bij je? En wie moet je wel helpen? En wie moet je niet helpen? Want je kan ze niet allemaal tegelijk helpen, zou je zeggen. Nee. Maar Jezus die vertelt het verhaal dus anders. Je naaste, dat is niet degene in de eerste plaats die jij moet helpen. Maar degene die jou helpt. En als je het dan toch over jezelf wil hebben, dan gaat het dus over de vraag van, welk mens om je heen kan nou zeggen van jou, dat is mijn naaste, die heeft me geholpen. Die was er voor me. Dit verhaal, gemeente, is meer dan alleen maar een moralistische aansporing om een beetje naastenliefde te betonen. Jezus keert het om. Je naaste is degene die je helpt in nood. Ik trek er vanmiddag nog een lijn bij. Qua uitleg van dit Bijbelgedeelte. In de christelijke traditie is dit verhaal heel vaak geallegoriseerd. Hè? Een allegorie, dat wil zeggen, je hebt een verhaal en je gaat op zoek naar de diepere betekenis van dat verhaal. En dan krijgen verschillende onderdelen van dit verhaal allemaal hun eigen betekenis. Dat vinden wij vaak een beetje vreemd tegenwoordig. Al denk ik dat er ook in de gereformeerde gezindheid nog best op die manier over dit verhaal wordt gepreekt. Ja, dan krijgen alle elementen in dit verhaal een diepere betekenis. Wij vinden het misschien vreemd, maar Augustinus die deed het volop. En ik las ter voorbereiding een preek van Ambrosius. Kerkvader Ambrosius, die deed het ook volop. En Maarten Luther doet het ook. Calvijn, die moest er dan weer niks van hebben. Die laat merken van dat soort dingen. Nou, daar krijg je allemaal willekeur van. Je moet gewoon de Bijbeltekst lezen en niet alleen maar zoeken naar allerlei bijzondere betekenissen in die tekst. Maar goed, als je dan toch even op dat spoor van die allegorie gaat, dan krijg je een beetje dit. En ik volg Augustinus en Ambrosius, dus een beetje de grote kerkvaders. Die zeggen dan, kijk, die halfdode man, dat is Adam. Teken hoe wij door onze zonde aan toe zijn. Hij ging van Jeruzalem naar Jericho. Van het paradijs naar de woestijn, zonder God. En daar ligt hij, langs de kant van de weg. Teken van onze zonde staat. En die priester en de leviet komen langs, maar die helpen je niet. Dat is de wet. Met de wet van God kom je er niet. Maar dan komt die Samaritaan. Die man die zich de nood van die halfdode man aantrekt. En die Samaritaan, zeggen de kerkvaders, dat is Jezus. Hij is de barmhartige Samaritaan. En hij verzorgt de wonden van die man met olie en met wijn. En dat zijn dan de tekenen van de sacramenten van doop en avondmaal. En hij brengt hem in de herberg, in de kerk. En hij betaalt hem loon voor 2 dagen. Dat zeggen die kerkvaders niet. Maar toen dacht ik bij mezelf van, nou ja, als je dan toch bezig bent, loon voor 2 dagen. Als ik terugkom, na 3 dagen zal ik opstaan. Zal ik de rest betalen? Nou ja, hoe je ook precies over dat vergeestelijke denkt, gemeente, maar dat gaat natuurlijk wel heel ver. Het maakt van het verhaal eigenlijk een soort allegorie van hoe je behouden wordt. En dat is nogal willekeurig, hè, want olie en wijn als tekenen van de sacramenten. Ik kan me best voorstellen dat u zegt, nou, dat had ik er nou niet direct uitgehaald. En toch, ik zeg dat nou wel, hè? Je maakt dan van dit verhaal een allegorie over hoe je behouden wordt. Maar daar begon het toch mee? Zo was het toch allemaal begonnen? Die vraag van die wetgeleerde, dat was toch die vraag van, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Nou, dan moet je God lief hebben boven alles en je naast als jezelf. Dat is Nieuw Testament is niet buiten haakjes geplaatst, toch? En maar wie is mijn naaste dan? Nee, zegt Jezus, dat is de verkeerde vraag. Voor wie is die beroofde man? Wie is voor die beroofde man een naaste? Voor wie ben jij een naaste? Jezus keert die vraag om. Lijk je op die priester, op die leviet? Of lijk je op die Samaritaan? Ben je alleen druk met jezelf? Of als je dan een keer wat voor een ander doet, met je eigen groepie? Of heb je ook een hart voor een ander? Iemand die op je pad komt, dat je niet kan wegkijken. Als iemand een beroep op je doet, lijk je op die Samaritaan. Moet ik even op door, en dan moet ik toch even die allegorische uitleg erbij pakken. Want ik zei net, ja, dat is voor een heel deel natuurlijk allemaal willekeurig. Hoewel, hij bracht hem in de herberg. De kerk als een herberg is natuurlijk een hele mooie gedachte. Misschien juist wel in een samenleving waarin we steeds meer ontheemd raken. Hè? Kerk als een herberg. Maar Jezus als die barmhartige Samaritaan. Dat is eigenlijk alle reden om ervan uit te gaan dat de Heer Jezus dat ook zo bedoelt. Want er staat over die Samaritaan dat hij die man zag en innerlijk met ontferming was bewogen. Ik heb eens even nagekeken. Maar dat zinnetje, gemeente, wordt in de Bijbel alleen maar gebruikt over God. Vooral natuurlijk over de Heer Jezus. En dan lees je zoveel keren dat de Heer Jezus innerlijk met ontferming bewogen is over die scharen. En die ene keer dat het niet over Jezus gaat, dan komt het in die gelijkenis van de verloren zoon. Maar ja, dan gaat het over God de Vader. Die Vader die op een afstand staat en die innerlijk met ontferming bewogen is. God zelf. Die Samaritaan die innerlijk met ontferming bewogen is. En dat woord barmhartigheid hè, in vers 37 gemeente, dat zijn woorden die passen bij God en die passen bij Jezus. Jezus die innerlijk met ontferming over ons bewogen is, zodat hij alles voor ons over heeft. Hij kwam uit de hemel, hij kwam niet alleen maar van Jeruzalem naar Jericho, maar hij daalde af van de hemel naar de aarde. Om onze redder te zijn. Om voor ons, onze naaste te zijn. Ja, dat. En hij liep niet met een grote boog om onze nood heen en om onze schuld heen. Alsof het hem niet aanging. Nee, hij kwam en hij zag. Hoe vaak lees je niet in de Bijbel, in het evangelie, dat de Heer Jezus ziet, hè? Hij zag de scharen. Jezus kijkt niet langs mensen heen. Oh nee. Zo bezien gemeente, heeft die Samaritaan zeker alle trekken van Jezus. Als er één is die antwoord weet op die vraag, wie is mijn naaste, dan is het Jezus zelf. Hij kwam om onze naaste te zijn, om voor mensen die schuldig staan aan dat gebod. Hè? U zult de Heer uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, met heel uw kracht en uw naaste als uzelf. Om voor mensen die uit zichzelf het eeuwige leven nooit meer kunnen beërven. Al zouden ze zich met alle kracht proberen om zich zo goed mogelijk aan die wet van God te houden. Het lukt je nooit. Hij kwam om voor zulke mensen de redder te zijn. Ik mag u gemeente vanmiddag verkondigen, ja, het hoge woord moet er maar uit. Dat Jezus de barmhartige Samaritaan is. En hij kijkt je aan. En hij loopt niet om je heen. Wat moet ik doen? Om het eeuwige leven te beërven. Ik vroeg u net of u die vraag herkent. En dan moet ik er nog even op door. Want inderdaad, het is een verhaal over naastenliefde. Maar gemeente, dat begint dus heel dicht bij onszelf. Hè? Hebt u zich al laten helpen door Jezus? Kijk, anders kan je natuurlijk wel wat in die collectezak stoppen. Hè, voor de diaconie en voor de kerk en zo. En als je een keer denkt, nou, moet nou eens even goed geven. Dan geef je flink wat. Maar gewijte zonde hartelijke verbondenheid met de Heer Jezus. Is het hooguit ons eigen moralisme of wetticisme of... Of het afkopen van je geweten? Hoe zit het met uw hart? Heb u de barmhartige Samaritaan al gevonden? Of liever, weet je dat hij u vond? Dat hij niet met een grote boog om je heen gelopen is. Hoe je dat weet. Dat is een belangrijke vraag natuurlijk. Hè? En wanneer weet je dat? En wanneer weet je dat het echt is? En wanneer weet je dat het genoeg is? Het kan zomaar zijn dat het uw of jouw vraag is. Heb je de ogen van de Heer Jezus al eens gezien? Als hij in zijn woord naar je toe komt. En misschien moet je vanmiddag zeggen, Heere God, geeft u mij ogen zodat ik u zien mag. Heilige Geest, geeft u mij ogen zodat ik u zien mag. Dat u werkelijk gekomen bent in mijn verlorenheid. Want zo mag ik hem u verkondigen, gemeente, dat hij kwam. U hoeft u niet op te knappen. Er is aan u en aan jou en aan mij het onszelf geen eer te behalen, gemeente. Laten we ons niks verbeelden. Maar ik mag u verkondigen dat Jezus komt. En dat hij je opzoekt. Zo'n prachtig gedicht van Gerrit Achterberg. Hè? over Jezus, dat hij mij in die conditie vinden moest, alsof hij met zijn vader had gesmoest. In die eeuwige raad, hè? Ik kom, o vader, om voor hem, voor haar te lijden. Dan gaat het, gemeente, vanmiddag toch ook over onszelf. En over je ziel. En of je voor hem gebogen bent, omdat hij zich over jou of over u gebogen heeft. Wat een barmhartigheid. Moet je eens even bij stilstaan. Dat hij afdaalde van de hemel naar de aarde. En daar komt dan die concrete vraag bij. Van die naaste, hè? Want kijk, wie zelf leeft van genade, gemeente, die krijgt ook een warm hart voor een ander. Dat kan niet anders. Ook voor die ander in nood. Jezus zegt, ga heen en doe u even zo. En dan niet om Jezus als de barmhartige Samaritaan na te doen, maar wel om hem na te volgen. Niet als een soort wettisch moralisme van, nou ja, wij moeten toch ook wat doen, hè? Of uitstralen, zeggen mensen. Ja, dan denk ik, wat, uitstralen? Nee, maar om die geboden van God te doen uit dankbaarheid. Voor wie bent u een naaste? Als God dat nou, gemeente, vanmiddag aan u vraagt en aan jou, naar mij. Wiens nood heb je je aangetrokken? Alle die van Christus zijn. Wiens nood heeft u zich aangetrokken? En dat heeft natuurlijk te maken met je geld. En met de collecte. Die Samaritaan, die geeft die herbergier toch ook geld en zo. Dus daar zijn twee daglonen van een arbeider. Diakonie heeft te maken met geld ook. En dat geld, nou ja, daar kun je van alles mee doen, hè. Daar gebeuren ook heel veel verkeerde dingen mee. Drugstransacties, nou, noem alles maar op, hè. Maar als het in die collectezak komt of op die bankrekening van de diakonie, dan wordt geheiligd geld. Bijzonder, hè. Dan wordt dat geld niet wit gewassen. Je moet natuurlijk niet je zwarte geld wit wassen of zo, maar dan wordt het wel gewassen, geheiligd. Toegewijd aan de Heere en zijn dienst. Dat is zo mooi. Dan maakt God van dat aardse sluik, van die mammon gebruik om goed te doen. Prachtig. Vandaar dat geven natuurlijk. Maar dan gaat die vraag nog verder. Want dan zijn we er niet klaar mee. Om te zeggen, nou, ik heb flink wat in die collectezak gestopt. Ik hoorde ooit een preek van wijlen dominee G. Boer. Hij was 50 jaar geleden leefde die. Dominee G. Boer. Die zei van, het gaat er niet alleen maar om dat je geld in de collectezak stopt. Maar heb je jezelf in de collectezak gestopt? Ja, dat is natuurlijk een beetje vreemd. Want dat zijn natuurlijk kleine zakjes. Daar pas je natuurlijk niet in. Maar heb je jezelf erin gestopt? Heb je je hart erin gestopt? Heb je met je hart gegeven aan de Heer en zijn dienst? Hoe ging het ook weer voor de dienst? Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Nou, dat, hè? Dat. Dus geld geven, jezelf geven. Nou ja, dan wordt het ook concreet en praktisch, zou ik zeggen. Voor wie ben je voor een ander nou tot een naaste geweest? Moet je gewoon eens even over nadenken. Vandaag. Begin maar heel dicht bij huis. Als je een gezin krijgt dan. Ben je voor je man een naaste geweest? Voor je vrouw? Voor je kinderen? Je kunt vaders en moeders ook, als het gaat over je kinderen, wegkijken. Dat weet je, hè? Net omdat je het niet ziet. Voor wie ben je naaste? Ja, ook als je alleen bent. Natuurlijk. Voor je vriend. Voor je vriendin. Voor je buurvrouw. Voor wie bent u een naaste? Voor je collega op je werk? Ik had een poosje geleden een training. Maar ja, dat moet natuurlijk bij ons ook. En er werd op een gegeven moment een vraag gesteld van... hoe zou je later herinnerd willen worden? Dat vond ik wel een vrij confronterende vraag eigenlijk. Toen dacht ik, COVID die stelt soms confronterendere vragen dan dominees in de kerk doen. Hoe zou je herinnerd willen worden? Nou, zegt u maar gemeente, hoe zou u herinnerd willen worden? Als iemand die vooral druk met jezelf was... Als iemand die vooral zijn mond vol had over een ander. Of als iemand waarvan je zegt, ja, daar kon je iets aan merken dat hij met God leefde. Dat hij van genade leefde. Mooie verhalen over dat meisje op het zendingsveld. Dat op een gegeven moment naar de vrouw van de zendeling kwam en zei... ik heb vannacht over Jezus gedroomd. Hij had uw gezicht. Zo mooi, hè? Ik heb over Jezus gedroomd. Hij had uw gezicht. U leek op hem. Nou, dat. Kijk. Als je zelf niet van genade leeft, dan... dan blijf je maar rondtobben. En dan wordt het met dit ook helemaal niks. Uiteindelijk. Of in ieder geval niet dat je daarin op Jezus leidt. Dan roept God je tot bekering. En als je van genade leeft... Nou, Maarten Luther zou zeggen... dan moet je voor een ander een Christus zijn. Ik maak het al een beetje wat minder, een christen. Maar Luther zei, je moet voor een ander tot een christen zijn. Hebben we een beetje weggemoffeld, heb ik het idee. Zulke zinnetjes. Voor een ander een christus zijn. Zoals Christus ons lief gehad heeft. Het onze nood ons gered heeft. Niet om ons heen gelopen is, maar naar ons toegekomen is. Zo moeten we voor elkaar, zo mogen we voor elkaar... Christus zijn. En zou dat nou ook niet bij de gemeente horen, denk ik dan? En zouden we als gemeente dan ook niet een oefenplaats mogen zijn? En moeten we daar, ik begreep dat die oproep om met elkaar te bidden ook wat spontaan was, zouden we daar dan ook met elkaar niet om moeten bidden? Heere, leer ons... om u te volgen. Ook in die praktijk. Van die naaste liefde. Achter u aan. Dit leert mijn ziel. U achteraan. Te kleven. De samenvatting gemeente. En ook de toepassing vanmiddag. Is eigenlijk maar heel kort. Jezus zegt, ga heen en doe u evenzo. Ik vat het maar samen met wie volgt. Amen.